is fijn om bij jullie te zijn vanochtend. Misschien hoort u een accent bij mij. Ik kom uit Amerika, dus het is misschien zwaar luisteren voor u vanochtend. Deze ochtend staat deels in het teken van sport. Jaap wilde graag gaan sporten in het nieuwe jaar, maar had elke keer problemen. Jaap zei, het is koud weer deze week, maar de wind is ook soms erg vervelend. Ik was op weg naar de sportschool en werd weer de snackbar ingeblazen. Arme Jaap. Helaas is het leven vaak veel moeilijker dan dit. Op de website van kerkverlating.nl lees je een verdrietig verhaal. Ik citeer. Mijn naam is Anouk. Ik ben een kerkverlater. Tot mijn 40ste leid ik een redelijk makkelijk en ontspannen leventje. In de kerk waar ik opgroeide was weinig aandacht voor het persoonlijke. Maar dat vond ik wel prima. Het ging om het groter verhaal, om de kerkdiensten en het samenkomen. Het was een logische plek om bekenden te ontmoeten. En ook Mark, mijn man, leerde ik erkennen. Toen hij totaal onverwachts een hartaanval kreeg, verandert ons leven helemaal. Gelukkig overleeft hij de hartaanval, maar het herstel was moeizaam. En ook al was er in begintijd na Mark's hartaanval veel aandacht van vrienden, familie en kerkmensen, het was een eenzame tijd. Een tijd die ook steeds eenzamer werd, omdat er in Mark's situatie weinig veranderde, terwijl de wereld wel doordraaide. Ik kon het allemaal niet meer maken en kreeg steeds meer vragen. Waarom laat God dit toe? Waarom overkomt het ons? Waarom wordt Mark niet genezen? En misschien vooral ook wel, hoe houd ik ons gezin draaiende en het hoofd boven water? Het waren jaren van worstelen vol eenzaamheid en onbegrip. Jaren waarna ik me niet meer thuis voelde in de kerk. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd. En of ik nog geloof, dat weet ik eigenlijk niet. Anouk. Wij lopen allemaal een wedstrijd in het leven. Een geloofswedstrijd. Mijn preek vanochtend gaat over hoe houden wij de moed erin. Hoe gaan we onze wedstrijd goed beëindigen? Velen hier zijn al een tijdje op weg op je artsreis. Dat is een manier te zeggen dat je bent een beetje oud. Maar we leven wat langer. Maar het is niet vanzelfsprekend dat iedereen hun wedstrijd geweldig zal eindigen. Goed beginnen is belangrijk, maar goed eindigen is nog veel belangrijker. Ik preek ook tegen mezelf vanochtend. Kunnen wij help uit de Bijbel halen om te volharden en niet op te geven? Jazeker. We gaan kijken naar onze tekst vanochtend. Ik denk een bekende tekst. Hebreeën 12, 1 tot en met 3. En ik lees uit de NBV 21. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard en heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaar zich zo tegen hem verzette, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Hebreeën is een uniek boek in het Nieuwe Testament. Het gebruikt stijlvol Grieks met retorische argumenten. Het lijkt op een brief, maar ook op een preek. En misschien is het een preek geschreven in een brief. Wij weten niet wie dit boek heeft geschreven. Sommigen vermoeden dat het Apollos was. Het is waarschijnlijk geschreven tussen 60 en 70 aan Joodse christenen in Rome die vervolgd werden. Dat zal onder keizer Nero zijn. Het was voor hun verleidelijk om hun geloof in Jezus op te geven en terug te gaan naar het Jodendom. Het Jodendom werd in Rome destijds geaccepteerd, het christendom niet. Dus het was wel verleidelijk voor sommige Joodse christenen even een stapje terug in het Jodendom te gaan. En daarom deze brief. De thema's zijn dat Christus is groter dan welke engel dan ook, groter dan Mozes, of de priesters, of wat dan ook uit het oud verbond. Lezers worden aangemoedigd om te volharden in hun geloof en vast te houden aan de ware rust die ze in Christus kunnen vinden. Zo laten we kijken naar Hebreeën 12. Ik lees vers 1 nog een keer. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Nou, hoofdstuk 12 begint met het beeld van een wedstrijd. Maar het bouwt verder op de argumenten van hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 heeft al die moeilijke namen, in ieder geval voor mij, al die geloofshelden, Henoch, Noach, Abraham, Mozes enzovoort. En het staat hier, menigte geloofsgetuigen. Dat zijn alle voorgangers in het geloof, in hoofdstuk 11. Bekend en onbekend. En ik denk de schrijver bedoelt dat het geloof van de lezers en ook ons geloof is een verlengstuk van hun geloof. Hun wedstrijd is al gewonnen. Ons wedstrijd is nog gaande. Zo laten wij alles afwerpen wat ons belast en wat hindert ons. Is er zonde in je leven? Kap ermee. Doe wat nodig is. Beleid je zonde. Vraag vergeving. Ontvang reiniging. Dat hebben wij vanochtend gezongen. Mooi is dat. Laat zonde je niet verstrikken. Laat het je geloofswedstrijd niet verpesten. Hindernissen zijn niet alleen zonde. Er zijn soms activiteiten die belasten ons. Zij verspillen onze tijd en energie. Soms is iets goeds de vijand van het beste. Hoe gebruiken wij onze tijd? We maken allemaal keuze. Ik vind het best wel leuk een actiefilm te kijken. Maar voor mij een valkuil is een series kijken. Omdat ik word zo opgenomen dat ik kan echt uren achter elkaar een serie kijken. Dus ik moet een beetje opletten. Nou, niet in een serie te beginnen en dan al mijn tijd aan zoiets besteden. Er zijn andere dingen in het leven. Het is goed zonde en wereldsgezindheid achter ons te laten. Werp ze af. Compromis verstrikt ons en zal onze effectiviteit vernietigen. We hebben allemaal een persoonlijke geloofswedstrijd die voor ons ligt. Jouw beproevingen en verleidingen zijn niet de mijne. Het gaat over een lange afstand wedstrijd. Laten wij vastberaden zijn om de wedstrijd goed te lopen. Vers 2. Laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard en heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. In een notendop zegt de schrijver, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Even een persoonlijke vraag aan jou en mij. Hoe is het met je relatie met Jezus vanochtend? Heb je hem lief? Is hij op de troon van je leven op dit moment? Dit is de basis van alles. Ons geloof begint bij Jezus. Hij is de grondlegger van ons geloof. Jezus is diegene die ons geloof gaat voltooien. Hij helpt ons ons bestemming en levensdoel te bereiken. Stap voor stap worden we volwassen en compleet in ons geloof. Dit is natuurlijk een proces en het kost veel tijd. Ik ben pas weer begonnen met hardlopen na een knieblessure. Nou, ik was nooit zo snel als Kees Vork of Dick Schipper. Maar ik zou graag weer een 10 kilometer wedstrijd weer gaan lopen. Maar dat doe je niet zomaar. Er gaat een heel traject aan vooraf. Het vraagt regelmaat en discipline, stap voor stap. Het is een lang proces, soms moeilijk. En het is goed om een doel te hebben als je traint. Nou, Jezus is ons voorbeeld en Jezus zag zijn doel voor ogen. Hij wist moeilijkheden erbij hoorden. Wij zijn vaak teleurgesteld als het leven niet gaat zoals wij verwachten. En ik constateer, er is een nauw verband tussen teleurstellingen en verwachtingen. Denk aan een verjaardagsfeest. Misschien verwacht je een saaie verjaardag en in de praktijk dat niet uitkomt. Dan zeg je thuis, oh, het viel best wel mee, het was wel gezellig. Maar misschien verwacht je leuke gesprekken en gezelligheid, maar iemand verpest het door ruzie te scheppen. Ik heb het een keertje gehad op mijn verjaardag. Dat is niet leuk, het is teleurstellend. Wij kunnen teleurstellingen ervaren als verwachtingen niet uitkomen. Wij kunnen makkelijk teleurgesteld worden met anderen, met onszelf, soms zelf met God. Bijvoorbeeld als iemand wordt niet genezen. Het is vaak gebaseerd op je verwachtingen. Onverwachte moeilijkheden kunnen leiden tot teleurstelling. Teleurstellingen kunnen leiden dat wij zwaar belast voelen en tot mogelijk opgeven en bitterheid. Natuurlijk zegt Jezus in Matthäus 11, vers 28, kom allen bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder last gebukt gaan, ik zal jullie rust geven. Jezus geeft ons rust als we vermoeid en gebukt zijn. Hebreeën heeft het ook over de eeuwige rust die God geeft. In de hemel is er geen pijn meer. Maar Jezus heeft het vaak over moeilijkheden in je aardse leven. Over dragen van je kruis, jezelf verloochenen, dat mensen zullen je haten en vervolgen. Misschien als gelovigen hebben wij het christelijk wandel soms te mooi voorgeschoteld aan anderen. Wie heeft ooit gezegd dat Jezus volgen is makkelijk? Jezus zeker niet. Misschien als gemeente moeten wij gewoon eerlijk zeggen, mooier kunnen wij het niet maken. Persoonlijk denk ik dat er aandacht nodig is voor realistische verwachtingen. Dat kan misschien een hoop teleurstellingen bij mensen voorkomen. Vers 3. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Laat het doordringen hoe Jezus volhield tegen oppositie. Jezus is ons voorbeeld. Jezus hield vol tot aan zijn dood. De christenen in Rome zouden vervolging en zelfs de dood kunnen verwachten. Daarom deze brief. Geef dus niet op. Verlies de moed niet om verder te gaan. Je leven is een hardloopwedstrijd over een lange afstand. Het is een marathon. Je benen zullen soms zwaar worden. Je zult je soms moe en uitgeput voelen. Je zult naar lucht happen. Je zult ontmoeten wat hardlopers de man met de hamer noemen. Maar ga zo door. Geef niet op. Verlies de moed niet. Laten wij elkaar aanmoedigen en bemoedigen. Laten wij elkaar de moed inspreken. Verder in hoofdstuk 12 gaat het over hoe God moeilijkheden gebruikt als discipline voor ons als zijn kinderen. Het staat zonen, maar het betekent ook dochters. Zeggen jullie dochteren? Dochters, denk ik. En hoe praktisch om te gaan met moeilijkheden. Zo, ik heb huiswerk voor jullie. Ik kom uit een onderwijsnestje, dus dat hoort erbij. Ik wil jullie vragen de hele brief aan de Hebreeën te lezen. Dat duurt ongeveer 45 minuten. Maar als dat te veel is, dan graag hoofdstuk 11 tot en met 13 lezen. Dat duurt maar 10 à 12 minuten. Dus afgesproken deze week. Je mag kiezen 45 minuten of 10 à 12 minuten. Oké. Dan heb ik mijn plicht gedaan. Hoe kunnen wij Hebreeën 12 in praktijk brengen? En hoe gaan we om met mensen met moeilijkheden die krijgen geen antwoorden op hun levensvragen of ze beginnen aan hun geloof te twijfelen? Mensen zoals Anouk. Ze willen opgeven hun geloof en ze gaan ook de kerk verlaten. We hebben het vaak als gemeente over mensen uitnodigen, mensen verwelkomen als ze door de voordeur binnenkomen. Maar er gaan ook helaas mensen wegsluipen door de achterdeur. Ik ga de specifieke cijfers niet benoemen vanochtend. Ik heb wel wat bij me, daarom al die pagina's hier. Ik heb zoiets van 20 pagina's van cijfers en informatie over kerkverlating en hoe het zit bij mensen. Ik ga die cijfers niet benoemen vanochtend, maar ondanks grote evenementen als opwekking, de kerk in Nederland, Europa en Amerika is in veel plaatsen langzaam leeg aan het lopen. Vooral veel mensen tussen 20 en 30 jaar gaan stoppen met geloofsactiviteiten. Natuurlijk zijn er veel redenen waarom mensen de kerk vaarwel zeggen. Er zijn vaak teleurstellingen in andere christenen of kerkleiders. Sommigen vinden het allemaal veel te saai of wettisch. Maar een aantal ervaren moeilijkheden en ervaren geen antwoorden vanuit hun geloof of geen steun van hun medebroeders en zusters. Ik heb dat eerder verteld, maar een enquête van kerkverlaters onder jongvolwassenen vond, ik citeer, de belangrijkste reden om weg te gaan is dat de kerk geen goede antwoorden geeft op levensvragen. Deze groep eigenlijk alleen het gevoel wil hebben dat ze niet alleen staan in hun vragen. Ze beseffen heel goed dat het antwoord op de vraag wellicht nooit zou komen. En helaas haken ook oudere mensen af. Ze verlaten de kerk, maar vaak met andere redenen. Dominee Paul Visser in Amsterdam schreef eens, ik citeer, blijkbaar treft de midlifecrisis ook het geloven. Waar je voorheen vol van werd, beleef je nu al minder aan. Vertwijfeling steekt de kop op, een gevaarlijke fase, een regelrechte verzoeking om innerlijk los te raken en uiteindelijk openlijk af te haken. Mijns inziens verlangen christenen en niet-christenen, jong en oud, naar eerlijkheid en echtheid. Mensen kunnen persoonlijk eerlijkheid en echtheid ervaren als ze zien de waarheid van Jezus en zien in ons gemeente zijn, dat ze kunnen dat proeven. Dit gaat naar mijn mening een goede basis voor volharding in het geloof. Ik wil het kort hebben over die twee begrippen, waarheid en gemeente zijn. Waarheid. Wat is de waarheid? Hoe ik mij ook denk of voel, wat is de echte waarheid over wat ik geloof? Als ik zelf vraagtekens of twijfel ervaar in mijn leven, dat heb ik ook wel eens, dan herinner ik me vaak aan de tekst in Johannes 6. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de 12, willen jullie ook soms weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Jezus is de enige met woorden van eeuwige leven. Jezus volgen blijft een keuze, vaak een dagelijkse keuze. Misschien begrijpen wij het leven niet meer, maar naar wie anders zouden we moeten gaan? Waar zullen we eeuwig leven vinden? Bij de woonboulevard? Op de wintersport? Geeft dat echt eeuwige leven? En gemeente zijn, en dat vond ik zo mooi vanochtend, is ik proef hier in Hebron echt samenbiddend gemeente zijn. Wij hebben elkaar nodig. Als ik me zwak voel, heb ik mijn broeders en zusters nodig om mij te helpen. Als zij ervaren een donker seizoen, dan hebben ze mij nodig. Wij zijn samen het lichaam van Jezus Christus en kunnen zijn handen en voeten zijn om elkaar te helpen. Ook om elkaar te helpen met de grote vragen in het leven. Echt gemeente zijn. In woord en daad. Voor elkaar. Samen elkaar ontmoeten. Samen God aanbidden. Samen de moeilijke levensvragen beantwoorden. Wij hebben elkaar nodig om samen de eindstreep te halen. Dat wil ik zo graag. U ook? Ik wil graag afsluiten. Als gezin hebben wij in de zending in India gezeten. En de meeste mensen wonen op het platteland. Daar zie je ook vaak het proces waarbij een rups een vlinder wordt. Een rups maakt een cocoon en verandert dan in een vlinder en duwt zichzelf langzaam naar buiten en dan gaat vliegen. Eens een man uit een dorpje wilde zo'n nieuwe vlinder helpen uit de cocoon te komen. Maar de vlinder vloog nauwelijks en viel toen neer en stierf. Die vlinder was niet sterk genoeg. Door langzaam uit de cocoon te duwen, door volharding, breekt een vlinder los van de cocoon en wordt sterk genoeg om te gaan vliegen. Een vlinder is erg mooi als hij licht verkaatst en door de tuin vliegt. Ik vind het een mooi beeld van een proces dat God met ons bewerkt. Wij zijn wedergeboren, nieuw en opnieuw. Wij kruipen niet meer als rups. Wij kunnen prachtig vliegen in de kracht van de Heilige Geest. Door volharding, ondanks moeilijkheden, door zijn Heilige Geest maakt God ons sterker en maken wij ons langzaam los van alles wat ons tegenhoudt. Wij worden dan vrij om te vliegen en Gods licht te reflecteren. God is iets moois aan het maken van jouw leven. Iets moois voor zijn eer en glorie. Laten wij vanochtend volharden in het geloof. Hebreeën 12 zegt: niet opgeven. Verlies de moed niet. Laten wij samen de eindstreep halen. Amen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, help ons onze eigen wedstrijd goed te lopen. Mogen wij alles afwerpen wat verhindert. Laten wij vastberaden verder lopen. Laten wij volhouden en kijk voortdurend naar Jezus. Wij kiezen om Hem als koning en Heer ons leven te laten regeren. Help ons niet op te geven. Help ons realistisch verwachtingen te hebben. Help ons om niet toe te geven aan teleurstelling in het leven. Help ons om onze wedstrijd goed te lopen. De waarheid van Jezus te laten zien. En help ons als gemeente te zijn voor elkaar. Help ons om samen de eindstreep te halen. Hemelse Vader, ik wil ook bidden voor de christengemeente Hebron. Voor de leiding. Voor diegenen die het moeilijk hebben. Ik bid dat u zal ons helpen uw handen en voeten te zijn. En hun te bemoedigen. Vader, we denken ook vandaag aan vervolgde christenen, vluchtelingen, mensen in oorlogsgebieden die het moeilijk hebben. Het lijkt alsof de wereld in brand staat. En Heer, er is maar één oplossing. Wij hebben een vredevorst nodig en er is maar één vredevorst. En dat is Jezus Christus, de Zoon van God. In zijn naam vragen wij deze dingen. In Jezus' naam. Amen.